boeikast. Bespreek die maat last. Een groen begin, het halve werk, een goed gevoelkast. Oh ja, de broeikast, zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de broeikast.
Ja, dat is inderdaad de broeikast. En het is alweer de tweede aflevering. Deze keer zitten we weer in Ubercraft Studios in de Pijp met Frederik.
Hallo.
Bodien.
Hi.
Bodien, het is je podcastdebuut. Vorige keer al kort in de testronde, maar nu voor het echie.
Nu mag ik wat langer aan door.
Zweten, trillende handjes?
Ja, onwijs zenuwachtig. Dus we gaan het zien.
Ja, mijn naam is overigens Jet. En vandaag is Juliet er niet, maar wij zullen het vandaag met z'n drietjes doen. Ja. Mm-hmm. En onze tweede podcast. Fred, wil jij misschien het thema introduceren?
Zeker weten, want we hebben natuurlijk vorige week dinsdag onze webinar gehad. En ons thema nu is de mobiliteitssector. En om voor jullie even een beeld te geven waarom wij dit onderwerp bespreken. In Nederland is de mobiliteitssector namelijk verantwoordelijk voor ruim een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen.
Wauw, de mobiliteit, auto's, vliegtuigen en dergelijke.
Ja, dus eigenlijk al het vervoer.
Okay, ja.
En dan vliegtuigen is natuurlijk vooral internationaal. Dus dat wordt niet meegenomen.
Oké.
Okay. Dus alleen het opstijgen en het landen zit hierin.
Oh, wow.
En daarvan wordt 36% veroorzaakt door personen- en bestelauto's. En de 26% alsnog door luchtvaart. Dus alleen stijgen en landen. En om het een beetje in perspectief te brengen. De landbouwsector is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 14% van de uitstoot in Nederland. Ik vond dat zelf best wel een dingetje.
Ja, dat zo'n ophef is
als een grote boosdoener, maar eigenlijk is mobiliteit ook een erg groot probleem. En het erg is nog, dat stijgt eigenlijk nog elk jaar, de uitstoot van de mobiliteitssector, en die van de landbouw neemt af.
Ja.
Dus er is wel degelijk een groot probleem. En het was natuurlijk heel cool. In de webinar hebben we Quinten Selhorst, de oprichter van Felix, wat een deelscooterplatform is voor elektrische scooters. En Tessie Hartjes gehad, die de VP Marketing is bij Lightyear. Een zeer efficiënte elektrische zonneauto. Hun verhalen gaven op zich wel hoop. En
ook
input voor onze eerste stelling, namelijk elektrisch rijden is het nieuwe normaal.
Oeh.
Is of wordt het nieuwe normaal?
Zeg jij maar.
Volgens mij is de stelling elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal.
Kan ook.
Leuk aangepast.
Nee. Maar eigenlijk ben ik het daar echt heel erg mee eens, als je dat zo zegt. Want ik denk, ten eerste is het al enorm aan het groeien hoeveel er elektrisch wordt gereden. Vergeleken met de normale auto's is het nog best wel weinig. Maar als je kijkt naar vergeleken met vorig jaar, 2019 vergeleken met 2018, is het, hoeveel procent was het? Dat heb ik hier opgeschreven. 125% meer kilometers elektrisch gereden dan het jaar daarvoor. Dus dat is een hele grote stijging.
Ja.
En onder elektrisch rijden verstaan we overigens elektriciteit opgewerkt door waterstof, zonne-energie of een batterij in de auto. Niet opgewekt, sorry, dat zeg ik verkeerd. Maar dat zijn de manieren van elektrisch rijden die er bestaan.
Ja. Dus als een auto waterstof rijdt, dan
is ook elektrisch rijden.
Ah, okay.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook soms niet helemaal duidelijk wist. Dus,
alles gewoon wat niet op fossiel. Fossiele brandstof.
Ja, behalve dat je dus als je batterij rijdt, je niet 100% zeker weet of die energie waarmee die batterij wordt opgeladen wel groen is opgewekt.
Veel mensen zijn daarom tegen op elektrisch rijden.
Ja.
Maar dat is dus wel grappig, omdat, eventjes concluderend nog over elektrisch rijden is dus in opkomst. Maar wat mensen daar wel eens discutabel over vinden van, is die energie die in die auto wordt gestopt, als dat grijze energie, zo heet het, als het door fossiele brandstoffen die energie is opgewekt, is dat dan wel een groene keuze? Ik heb verschillende rapporten bekeken en zelfs als een auto op grijze energie rijdt, dus een elektrische auto, dan stoot die over zijn hele levensduur 40% minder uit dan een normale auto, zeg maar een niet-elektrische auto.
Oké.
En als die auto vooral op groene stroom rijdt, dan kan dat wel oplopen tot 70%.
Ja. Ja. En daar is de productie niet in meegenomen, of wel?
De productie is daar ook in meegenomen.
Okay.
Dat is dus, dat vond ik zelf heel erg, schokkend kan ik het wel noemen, om te zien. Want je hoort zo vaak, elektrisch rijden, Tesla, die wordt zo slecht gemaakt.
Batterij kost gewoon.
Dus het is niet beter, maar dat is dus niet zo. Want het wordt er over de hele levensloop met de productie meegerekend. Ook al rij je dus op grijze stroom, is het alsnog 40% beter, is het minder CO2-uitstoot met productie inclusief, En daarnaast, ja, veel mensen die elektrisch rijden, die vinden het ook heel ontspannen rijden.
Ja, dat is meer op persoonlijk.
Dat zei Tessie ook inderdaad in de webinar.
Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, kijk hier, ik heb bijvoorbeeld een geluidsfragment van een elektrische auto. Nee, even stil, anders hoor je het niet. Ja, dat was hem. Nou, je hoort het niet.
Oh, wow, ja.
Ja, dat is super bijzonder.
En wat ik me dan meteen afvroeg, waarom rijden dan niet meer mensen elektrisch? Want hoe jij dit schetst, klinkt het alleen maar positief, ja, eigenlijk.
Ja, ja, er zijn nog een aantal punten waarop mensen echt nog een twijfels hebben, die ik ook deels eigenlijk wel kan begrijpen. Want wat mensen zeggen is van, ja, dat is super duur, zo'n elektrische auto. Mm-hmm. Nou, vaak denken mensen, ik kende eigenlijk helemaal niet zo heel veel soorten elektrische auto's, maar mensen denken meteen alleen aan een Tesla of een weet ik veel wat. Maar je hebt natuurlijk ook veel andere alternatieven. Uiteindelijk ben je dus goedkoper uit met een elektrische auto. Dat komt omdat, kijk, de aankoopprijs is misschien iets duurder op het begin. Maar het is je door het rijden is veel goedkoper, omdat de elektriciteit kost gewoon minder dan benzine. Ja. Ik heb daar even een voorbeeldje van de ANWB. En van de ANWB. Nee, er is uitgerekend dat je gemiddeld 1 kilometer elektrisch rijdt op 3 cent. En dat je voor brandstof, zeg maar een brandstofgebruikende auto, dat gemiddeld 11 cent per kilometer is. Dus dat is gemiddeld is het natuurlijk, want het is niet 1 specifieke auto, maar ze hebben het over alle elektrische auto's en normale auto's getrokken. Ja. Is het dus 4 keer zo duur om met een brandstofauto te rijden, met een niet elektrische auto te rijden. En er is nog ook niet meegewogen dat je ook geen motorrijtuigenbelasting betaalt. En als het bijvoorbeeld een auto is die je van je werk hebt, dan betaal je ook veel minder bijtelling.
Oh ja.
En er is ook veel minder onderhoud aan te besteden.
Okay. Omdat, waarom dat dan?
Omdat je moet zien, een normale motor, die onderdelen die draaien en die slijten veel sneller. Dus een elektrische auto die heeft dat niet. En die.
Nee. Dat is cool dat je bij elektrische auto's gewoon in de voorkant een kofferbak hebt. Dat er gewoon geen motor zit.
Ja, heel vet.
Extra inderdaad. Ruimte.
Ja, en ik denk ook over dat argument van dat is duur. Die prijzen gaan ook wel dalen. Want het aanbod, er is in 2020 kwam er volgens mij zelfs 19 was het nieuwe modellen elektrische auto's op de markt. Nou, hoe meer aanbod, hoe meer die prijzen moeten gaan dalen om met elkaar te
concurreren. Het is nu nog best wel een elite ding, denk ik, toch? Om een elektrische auto te bezitten.
Ja, dus je zegt wel dat het echt
in die end is het goedkoper, maar het is gewoon een enorme investering om het te doen.
Ja, dat is waar.
Wordt dat qua lening of wordt dat ook financieel aantrekkelijker gemaakt? Of?
Ja, je kan een subsidie aanvragen als je een elektrische auto koopt.
Ja.
Dat is wel volgens mij als die onder de 45.000 euro kost. En dan kan je volgens mij iets van 2.000 tot 4.000 euro subsidie aanvragen. En het is lastig, omdat je dan dus inderdaad in de lange termijn moet denken van over de hele levensduur is het goedkoper.
Ja.
Mm-hmm. En het is lastig, op de korte termijn kost het misschien nu veel geld. Maar dat gaat ook,
veel dingen, natuurlijk.
Dat is dus steeds echt, het is aan het dalen. Dus het wordt steeds betaalbaarder om elektrisch te rijden. Ook er wordt heel veel innovatie op het gebied van de accu's bijvoorbeeld. Dus wat veel mensen ook zeggen van ga ik elektrisch rijden en dan wil ik op vakantie. En dan sta ik vervolgens de helft van de tijd die batterij op te laden.
Dat lijkt me ook wel echt best irritant.
Ja, dat is wel gewoon een reden waarom natuurlijk mensen nu niet een
elektrische
auto nemen. Je moet gewoon stoppen.
Ja, maar de range, de actieradius, met een moeilijk woord, van de auto's. Dus hoe ver kan ik rijden op 1 batterij of één
volle batterij.
Lading.
Ja.
Die wordt steeds groter, dus door innovatie.
Want bij Tesla is het nu volgens mij 3 uur of zo, toch?
Nee, wel meer. Ja. Ik heb gevonden dat bij Tesla is het nu 409 kilometer, de range.
Okay.
En Tesla model 3 trouwens.
Kan je daarmee naar Parijs?
Vanuit Amsterdam, nee. Maar je kan wel van het noorden naar Nederland, helemaal naar het zuiden van Nederland. Nou,
ja, dat wil je.
Dat is wat je wilt, toch?
Dat is inderdaad, dat wordt dus steeds meer. En bijvoorbeeld zo'n Lightyear die bij ons in de webinar was, daar is 750 kilometer range, omdat het zonnecellen gecombineerd is met... Cool. Dus dat is wel
En dat komt
vet.
Vooral ook.
Ja, en daarnaast, kijk, stel je moet 1 keer onderweg laden. Laden duurt ongeveer een half uur. Ja, als jij ergens heen rijdt, dan moet je toch ook even lunchen. Dus een half uurtje even lunchen.
Dat is helemaal waar.
Er komen ook steeds meer laadpalen. Er is wetgeving vanuit Europa dat er steeds meer laadpalen moeten komen. Dus ik denk echt dat elektrisch rijden het nieuwe normaal wordt.
Wat denk je dat het tegenhoudt dat het nu... Het is op zich echt nog wel een heel klein percentage van de auto.
Ik ken niemand met een... Ja. Ik ken misschien één iemand met een elektrische auto.
Nou, dus ik denk vooroordelen die niet per se kloppen. Zoals bijvoorbeeld, zijn er wel genoeg laadpalen? Laadpalen komen als, hoe heet het, als kolen uit de grond? Of wat is die uitspraak?
Nee, als... Oh shit, ik weet het ook niet.
Ja, nou ja, in ieder geval iets met kolen. Maar die groeien. Er komen dus heel veel laadpalen steeds meer bij. En er ja, ook bedrijven die installeren laadpleinen. Je kan ook thuis een laadpaal installeren. Dat is steeds meer in opkomst. Dus dat ja, ik heb het idee dat die dat het aanbod wel de vraag daarin
meegaat.
Het gaat
wel naar het nieuwe normaal toe. Ook.
Het staat ook in het klimaatakkoord van Nederland. Dat in 2030... dan moeten we eigenlijk gewoon volledig... moet het nieuwe normaal zijn. Dan zijn er vanaf dan ook geen elektrische... vanaf dan zijn er eigenlijk alleen maar elektrische personenauto's nieuw te koop. Dus dan kan je geen nieuwe fossiele auto's meer kopen. En ook om inderdaad die laadpalen infrastructuur... 1,8 miljoen laadpalen wordt verwacht. En het zijn er nu maar 50.000.
Dus daar gaan we inderdaad wel gaan groeien.
Enorm als kolen,
kolen uit de grond. Maar wat we wel ook zelf hebben vernomen. We hebben namelijk een hele leuke testronde.
Hoor ik daar een tune? Da-da-da. Het is weer tijd voor de test.
Yes, het is tijd voor de test. Want wij hebben ook zelf gezien dat er heel veel ontwikkelingen zijn in het elektrisch rijden. En dat hebben wij mogen aanschouwen, ergens heel bijzonders. Ik zal eerst even uitleggen dat in de testronde testen wij elke keer weer aan de hand van een bepaalde sector een dienst of een product. En kijken we wat wij er eigenlijk van vinden. Wij waren op het circuit van Zandvoort gisteren, want wij hebben van Lightyear kaartjes gewonnen. Voor de EV Experience, dat is de Electric Vehicle beurs. Dus wij hebben op het circuit van Zandvoort mogen rijden.
EV the place to be, zeg ik
EV the place to be. Wij hebben gewoon mogen crossen
in
een Tesla op het circuit van Zandvoort.
130 kilometer per uur.
Ja, jij ging
vinden
wel
wij heel
hard,
snel.
Hè?
Ik denk dat er ook wel mensen luisteren die denken, cool. Nee.
Freddy Verstappen. Hè?
Ja, maar wat vonden jullie ervan? Ik vond het echt... ik vond het wel best wel een pimp toen ik gewoon over dat circuit aan het rijden was.
Ja, en ik vind het dus heel cool. Maar dat hoort natuurlijk bij het race dat je eigenlijk dat je dat ring hoort. Maar als je nu filmpjes terugkijkt van ons, dan zie je dus inderdaad dat die snelheid oploopt. Maar je hoort gewoon niks.
Ja, en daarnaast, wat ik ook heel cool vind aan elektrisch rijden, wat we gisteren persoonlijk hebben ervaren, is dat je hebt helemaal niet die optrektijd is zoveel korter. Je gaat gewoon, als je dat gas indrukt, dan vlieg je echt vooruit.
Ja, dus ja. Maar dat is dus wel echt bij Tesla zo. Want Tesla is heel erg gefocust op die acceleratie.
Nee, maar sowieso, daar is Tesla op gefocust. Dus die zal nog wel beter daarin zijn dan andere elektrische auto's. Maar het is sowieso een elektrische motor, werkt gewoon anders. Dus het hoeft niet, zeg maar...
Die tandwielen...
Het idee aan een elektrische motor is dat je je gas indrukt en dat je meteen alle power hebt, snap je?
Ja.
Dus ook andere elektrische auto's...
Dat is zeker cool. En we hebben ook nog in allemaal andere voertuigen mogen rijden.
Ja, de Carver.
De Carver. Ik vond dat... ik weet niet snel of ik een Carver zou kopen.
Nee, de mensen uitleggen wat het is. Het is een soort Biro. Als men weet dat het is. Zo'n klein karretje, maar dan met drie wielen. En hij kan, als je een bocht omgaat, gaat hij een beetje soort schuin hangen. Dus je voelt je een beetje alsof je in een bobslee zit.
En daarom heet hij de Carver, want die zo ook een mooie bochtjes maakt.
Oh, daar had ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht.
Ja, je hebt. Ja. Maar het is een heel erg een klein stadsautootje waar dus twee mensen achter elkaar in kunnen.
Ja.
Het is best handig, maar ik vind hem er niet uitzien.
Nee, het is een beetje nerdig.
Ja.
Maar ik vond wel over het algemeen, om even de testronde af te sluiten, er stonden wel echt coole voertuigen op
het was
die
cool om te zien dat er zoveel innovatie zit. Er letterlijk was een raceauto.
Veel opkomst ook, veel mensen die kwamen kijken.
Die elektrisch gaat rijden, dat is natuurlijk ook heel vet.
Ja.
Ik vond het ook cool, bijvoorbeeld, we hebben een Lightyear gezien. Want daar mochten we helaas niet in rijden, want dat was een prototype. Maar ik vond het cool om te zien dat zij dus letterlijk... Zij zijn zo op efficiëntie gericht, dat ze dus zelfs de zijspiegels weghalen. En dat vervangen voor cameraatjes in de auto.
Ja,
omdat
om minder
dus,
weerstand te
Ja, dat vond ik wel cool.
Ja, dat vond ik ook heel
niet,
cool.
Dus, over een Lightyear.
Neem een Lightyear.
Neem een Lightyear. Maar even de stelling trouwens. Ik wou al doorvliegen. Woordspeling. Naar de volgende stelling. Maar we moeten natuurlijk even de eerste nog even concluderen.
Ja.
Dus wat vind jij, Fred? Wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal?
Van wat jij nu allemaal zegt, inderdaad, dat zijn best wel positieve berichten. Dan denk ik meteen van dat wordt het. Ik denk wel dat het in praktijk misschien wat langzamer gaat dan we zouden willen. Alleen als ik dus naar het klimaatakkoord kijk... en naar de doelen, dan moet het nieuwe normaal worden.
Ja.
Dus ik zeg het wordt, maar het moet ook het nieuwe normaal worden. Dus
ja.
En die auto's zijn gewoon uiteindelijk goedkoper. En rijden heel lekker. Dus ik snap ook niet waarom we het niet zouden willen.
Het is wel een goede propositie.
Maar... ja, zeker. Ja. Ik me eens.
Jij noemde net Lightyear. Light rijmt op flight. Hey! Nou, vliegen we meteen over naar onze stelling nummer 2.
Leuk.
Die gaat namelijk over... ja, supergoed bruggetje. Heel lang over... nee. Maar die gaat namelijk over vliegen. Wij lopen er namelijk zelf... nou ja, eigenlijk best vaak tegenaan... dat je bent op een leeftijd... dat je het leuk vindt op vakantie te gaan met vrienden, stedentripjes te maken, soms een verre reis te maken. Maar naar wat blijkt is vliegen toch wel heel slecht voor het milieu. En het is soms lastig om daarin een middenweg te vinden. Mm-hmm. En vandaar stelling nummer 2. Ik moet nooit meer het vliegtuig pakken naar vakantie. Oh, wacht, daar heb ik nog een geluidje. Ik moet nooit meer het vliegtuig pakken naar vakantie.
Heel stellig. Ik vind het een interessante stelling. Maar ik zal heel even voor de duidelijkheid een beetje de luchtvaart schetsen. En hoe vervuilend deze misschien is. Per jaar pompen vliegtuigen namelijk zo'n 781 miljoen ton CO2 de lucht in. Ik hoor je denken, ik weet niet hoeveel dat is. Maar dat is 2% van de totale menselijke uitstoot op deze aardbodem. Er wordt wel verwacht dat veel hoger gaat worden. Omdat, net zoals Fred net zei, de luchtvaart eigenlijk een van de weinige sectoren is die alleen maar aan het groeien is. Ze zijn dus helemaal niet aan het stagneren of het wordt niet minder. Dus er wordt echt zo'n enorme groei verwacht de komende 20 jaar. Dat ze verwachten dat over minder dan 20 jaar zelfs er 2 keer zoveel passagiers zijn. Dus dan gaan we van 4 miljard passagiers wat we nu hebben... dit afgelopen jaar, nou niet eigenlijk 2019 was dat... want dit jaar is natuurlijk wel anders met corona... gaat het naar 8 miljard. En dat zal dan zorgen dat het in plaats van 2% 20% van de uitstoot wordt.
Jezus.
Eigenlijk zeggen ze nu al, dat zeggen wetenschappers... dat het eerder 5% is dan 2%... omdat andere stoffen die worden uitgestoten door vliegtuigen... niet hier worden opgenomen. Dus bijvoorbeeld waterdamp of andere luchtverenigende stoffen.
Ik las er ook dat... vliegtuigen, doordat ze zo hoog in de lucht zitten, de emissies, dat ze een versterkt broeikaseffect hebben.
Ja, ja, omdat ze bij de ozonlaag het uitstoten. Ja. En dat effect, ze denken dus dat je het dat eerder 5% is in plaats van 2%. Even denken, de luchtvaartmaatschappijen compenseren uitstoot door te investeren in milieuprojecten. Dus we kunnen als consument wel iets doen.
Oh, is dat dus bijvoorbeeld als ik dan op een site ga vliegen en dat er staat compenseer je vlucht.
Ja, bij KLM voor letterlijk €2.
Ja, dus minder
ik denk
zelfs.
Altijd, wat gebeurt er dan eigenlijk met dat? Wordt er nu ter plekke, terwijl ik dit indruk, een boom
geplant?
En dan kies ik toch niet uitleggen. En dan word ik eruit gehaald.
Nee. Het rare is eigenlijk dat de vervuiler dus niet betaalt, want de consument krijgt de keuze om deze compensatie te kopen of niet. Dus het is eigenlijk eigen initiatief, komt uit eigen zak. Dit geld gaat naar milieuprojecten die duurzame energie bevorderen of uitstoot van CO2 beperken. En dat is vooral in ontwikkelingslanden, waar je eigenlijk het meeste impact kan maken met het minste geld. En dat is dus bomen planten of bijvoorbeeld zonnepanelen ergens in een arm land installeren of windmolens in India zijn ze heel veel mee bezig.
Dus het is wel goed om dat aan te klikken dus?
Zeker. Ik zou dat altijd aanklikken. Ja. Weinig mensen klikken het maar aan.
Het voelt soms een beetje als greenwashing, omdat je gewoon niet direct kan zien van...
Ja. Het is ook wel gewoon echt afleiden van...
wat er eigenlijk aan de hand is.
Van, je moet eigenlijk niet meer vliegen.
Nee, dus daarom is het ook zeg maar, alleen bomen...
Het geeft een goed gevoel terwijl je iets heel slechts doet.
Dus... ja, precies. Dus daarom is het heel dubbel. En alleen bomen planten gaat niet helpen uiteindelijk. Want de uitstoot moet gewoon verminderen. Je kan het niet gaan compenseren.
Maar ik vind het wel lastig, omdat wij... het voelt heel erg van... alsof je heel erg iets wat tegen ons eigen belang ingaat van... leuk, ik ga reizen, ik heb leuke vakanties. En dan kies ik om dat niet meer te doen. Alsof er niet iets positiefs tegenover staat van wat hebben wij daar inderdaad dan aan? Ja, wat is het dan? Inderdaad, dat we dat in de toekomst onze planeet kunnen behouden, denk ik dan. Dat het ook in dat opzicht in ons eigen belang is, of niet?
Ja, ik denk zeker, omdat vliegen kan helaas niet duurzaam zijn. Maar vliegen op zich, je kan compenseren... ze zijn bezig met efficiënter vliegen op andere
biobrandstof.
Ja, op andere brandstoffen vliegen. Dus dat je biobrandstof daar, dat is het meest effectieve middel om eigenlijk CO2-uitstoot te verminderen. Dus daar zijn ze hard mee bezig om gewoon ook de Shells in de wereld fabrieken te laten bouwen om dit te maken. Want het is nu nog heel duur. 2 à 3 keer zo duur als kerosine. En als de productie omhoog gaat, wordt dat natuurlijk ook goedkoper. Uiteindelijk
het
gaat
moet
het
minder.
Ja, het moet minder en het is wel.
Maar ook
dubbel.
Omdat, ja, het is misschien zien we het, als je het minder doet, niet dat je het morgen al terugziet de resultaten ervan. Maar uiteindelijk doen we het ook naast voor de planeet. Je doet het ook voor jezelf, denk ik, toch? Want het is iets.
Tuurlijk, zeg maar, als wij blijven vliegen, als het vlieggedrag zo blijft zoals we dat nu aan het doen zijn, dan. Dan denk ik niet dat je kinderen of je kleinkinderen zo vrij kunnen zijn zoals wij waren.
Als je inderdaad nu, als we op deze schaal doorgaan en die groei zet door, dan is het echt onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dus dan ja. Op een gegeven moment in 2030 kan je helemaal niet meer vliegen, want dan mag eigenlijk de sector niks meer uitstoten.
Want een technologische oplossing komt er pas als er een financiële prikkel is voor de sector om te verduurzamen. En die is er nu niet echt vanuit de overheid. Want de luchtvaart wordt niet belast. En ze worden geen eens bijvoorbeeld opgenomen in het klimaatakkoord van Parijs.
Dat is ook heel.
Ja, en daar hebben ze geen maatregelen voor, geen einddoelen.
Ook alsof mensen dat niet door zouden hebben. Zo, terwijl de hele luchtvaart is niet meegenomen.
Ja, en terwijl in Nederland is ook niet meegenomen in het klimaatakkoord. Als het door blijft groeien zoals het nu gaat, dan is het over 20 jaar 5 keer zoveel of zo als alle industrieën bij elkaar in Nederland. Ja. Dus je hebt er gewoon niks aan om
het woord gewoon ook
te doen als je hen niet meeneemt.
Dus shame aan de overheid. Dan.
Ja.
Shame.
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 Wat kunnen wij daaraan doen? Wat moeten wij daarmee? Nou, punt 1 word je dus hier bewust van hoeveel voordelen de luchtvaart heeft. En er zijn allerlei petities die je kan tekenen. Dus tegen de groei van Schiphol zijn er heel veel petities. Maar ook van zorg dat er vliegtaks komt op vliegtickets en op kerosine. Dus laat je stem horen en geef aan de overheid dat je met een grote groep mensen dat je dat belangrijk vindt en dat...
Ja, maar het voelt een beetje alsof het is van... we mogen nooit meer vliegen, punt. Zeg maar, zijn er inderdaad alternatieven dan van kan ik nog leuk op vakantie? Want dat voelt een beetje...
Nou ja, er zijn zeker alternatieven, want er zijn natuurlijk heel veel andere manieren van transport. Zeg maar, zeker in Europa kan je natuurlijk op hele andere manieren ergens komen. Met de trein of met de auto.
Ik denk dat het ook interessant is om... die stelling is natuurlijk, ik ga nooit meer vliegen. De overheid heeft er gewoon een enorme rol in. Mm-hmm. Wij moeten natuurlijk onze stem laten horen met je portemonnee en met je keuzes die je maakt. Maar op dit moment zijn er gewoon heel veel voordelen voor de luchtvaart. Dus ze betalen geen tax op hun kerosine. Ze betalen geen btw op je vliegtickets. Laten we beginnen met dat te doen.
Ja, maar wat zijn de alternatieven? Zeg maar,
tot 750 kilometer is het qua prijs en tijd competitief om met de trein of met de bus.
Dus de trein, dat is een alternatief.
Dus de trein is een alternatief tot 750 kilometer en dan...
Dus naar een stad in Europa bijvoorbeeld. Om nog steeds leuke vakanties te kunnen blijven maken. Dat je met de trein naar een stad in Europa gaat bijvoorbeeld.
Nee, zeker. Tuurlijk. Dat is het grootste alternatief. Want eigenlijk moeten we gewoon minder gaan vliegen. En als je dan kijkt naar... wel op vakantie blijven gaan, dan is het de auto en de
trein. Wij hoeven niet al onze leuke vakanties op te geven. Blijven nog steeds, kan je nog steeds leuke dingen doen?
Zeker. Ik denk dat het gewoon een beetje verandering van mindset is. Ja. Het is gewoon gemak, omdat vliegtickets ook zo goedkoop zijn en je komt overal heel makkelijk. En ik denk dat als er iets meer bewustzijn over zou zijn. Dan...
Ik denk dat wij ook wel een goede kritische man hebben gevonden om ons... we hebben elke podcast de rubriek Het Kritisch Geluid. En daarin willen we iemand ook het podium geven om het misschien wat minder met ons eens te zijn. In ieder geval een stelling op een kritische manier te bekijken. En deze week is dat Arnoud Terwind. En Arnoud heeft een geluidsmemo gemaakt met zijn reactie op onze stelling. Nou, bij deze...
Wij moeten zeker het vliegtuig blijven gebruiken om op vakantie te gaan, omdat het belangrijk is om af en toe een mooie reis te maken, om te ontspannen, maar ook om je te ontwikkelen door andere culturen en plekken in de wereld te zien. Echter, de korte stedentrips binnen Europa kunnen wel met de trein gedaan worden, wat het aanzienlijk minder CO2-uitstoot leidt. Ik betwijfel echter of het gedrag van de consument echt kan veranderen zonder dat de overheid extra belasting gaat heffen op deze korte, maar zeer vervuilende vluchten. Kunnen wij uit onszelf het korte termijn genot van een leuke vakantie of stedentrip echt laten schieten vanwege de lange termijn impact op climate change?
Wat denkt men? Ik vind het trouwens een leuke input.
Ja,
ja. En ik denk dat er heel veel mensen zo denken. Dus het is wel een goed kritisch geluid. Want we denken als mens niet heel erg ver in de toekomst.
Nee.
Dus,
maar ik denk eigenlijk dat we dat wel kunnen... dat wel kunnen, omdat we er ook... Kijk, het klinkt heel erg alsof inderdaad is van of... je hebt een kort chill vluchtje of je zit in een... het klinkt alsof je met een soort trein door Siberië moet in je ondergoed. Ja, zeg maar,
alsof het een heel kut alternatief is.
Ja, precies. Terwijl ik denk als mensen erachter, als ze het een keer proberen... dat zo'n treinvakantie best wel leuk kan zijn. Dat je juist, je zit lekker in zo'n...
Superleuk. Net zoals een, net zoals met de auto een roadtrip maken. Dat
Ik denk als mensen leren dat het alternatief eigenlijk best wel ook leuk is. Misschien duurt het iets langer, maar
ja,
ook
het probleem is dat... nu natuurlijk wel gewoon dat treinen... Ja, het duurt en langer en het is vaak gewoon nog 2 keer zo duur.
Ja.
Dat is inderdaad zo.
Ja.
Maar het ligt ook wel een beetje aan, denk ik, welke plek je heen gaat.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
Oh ja, ja. Dat is een goeie. Want we wilden natuurlijk ook eventjes weten van wat is nou het precieze verschil in CO2-uitstoot. Qua, weet je, we moeten een beetje weten welke nummers we moeten hanteren als je die voor jezelf die afweging gaat maken van wil ik minder vliegen, wil ik die impact hebben.
Ja.
We zijn gaan kijken, we hebben een eigen case study uitgevoerd.
We weten het ook niet van elkaar, hè?
Nee, precies. We hebben uitgezocht van, boven volgens mij het vliegtuig, we hebben 2 plekken uitgekozen, Barcelona en Londen. Ja. Barcelona namelijk wat verder, Londen wat dichterbij. En Bo heeft uitgezocht met het vliegtuig hoeveel CO2 er wordt uitgestoten per persoon. Fred met de trein en ik met de auto en elektrische auto. Auto. En we weten het niet van elkaar. Dus voor
je hebt
is
ook elektrische auto gedaan. Leuk.
Ja, leuk, leuk.
We beginnen met Barcelona.
Oké.
En
trap jij maar af.
Ik had Barcelona
de grootste vervuiler.
Passagier 133 kilogram CO2.
Voor een enkel?
Voor een enkeltje.
En, okay. Hoeveel is dat voor de trein? Of heb je nog...
Nee.
Oké. Okay.
Ik had trouwens, dat is veel, maar ik denk dat mensen misschien inderdaad zitten van 133 kilo, hoeveel is dat?
Ja.
Dat die gelijk aan een half jaar lang vlees eten. Dus
voor,
daar gaat
voor
je,
een enkeltje je, naar Barcelona.
Enkel. Maar goed, voor de trein is dat een enkel is 40 kilogram CO2-uitstoot.
Oké. Okay. Dat is aanzienlijk minder.
Ja. Ja. Zal ik hem dan even met de auto erin gooien? Want de vraag is altijd van, inderdaad, van ja, als ik dan ga rijden, is dat dan wel goed? Het hangt heel erg af van hoeveel personen er in de auto zitten. Het is namelijk met 1 automobilist, gaat goed, is het 340 kilogram CO2. Dus dat is best wel veel. Dat is meer dan inderdaad dat enkeltje vliegen. Maar dat is in je eentje met de auto. Dus vanaf 3 personen is het minder CO2-uitstoot. Dus als je stel je gaat met z'n 3 of met z'n 4 in de auto naar Barcelona, dan stoot je veel minder, stoot je wel echt minder uit dan met het vliegtuig.
Ja. En ook natuurlijk met het vliegtuig vanuit gaan dat het vliegtuig helemaal vol zit.
Ja, ja, dit is, de berekening die ik heb gedaan is dat het vliegtuig helemaal vol zit en dat het een economy seat is.
Oké. Trouwens, ik was de elektrische auto even vergeten. Dat heb ik een beetje een berekening gemaakt en ik heb de worst case scenario genomen. Dus stel je voor, je gaat met een elektrische auto en je rijdt op grijze stroom. Dus het stroom waarmee de auto oplaat is niet groen, maar grijs.
Ja.
Dan is het 204 kilo CO2. Dus als je met 2 personen in een elektrische auto gaat, dan heb je al minder uitstoot dan met een vol vliegtuig.
Ja,
ja, maar je moet het eigenlijk is de trein is gewoon het aller.
Ja, trein is het best, denk ik. En anders auto met meer personen.
Ja,
ja, auto met meer personen. Maar als je eentje in de auto gaat zitten, kan je beter vliegen.
Ja.
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 En ik wilde nog wel even zeggen, inderdaad, de trein met veel negativiteit over natuurlijk qua lengte en hoe duur het was. Ik heb even uitgezocht naar Barça. Het duurt wel ongeveer 12 uur. En het kost dus ongeveer €300. Als je vroeg boekt, €200.
Oké.
Ja.
Dus het is op zich wel een goed alternatief.
En Londen, een erg kort vluchtje van 372 kilometer, was 63 kilogram CO2.
Ja.
En dat is, dat is de helft. Nou ja, het is nog steeds relatief heel hoog, omdat het opstijgen erg veel CO2 uitstoot.
Oh ja.
Dus daarom zijn langere vluchten in principe minder vervuilend. Ja. Maar
voor de trein was dit 8 kilo. Heel schattig, 8 kilo.
Oh, 8 kilo. Nou, dat vind ik wel heel netjes.
Kijken wat het nou voor de auto was. 50,2 kilo. Dat is dus 1 persoon.
Oh ja.
Dus met als je 2 personen gaat bijvoorbeeld.
Ja, heb je al 25. Ja, dat is wel een stuk minder dan 63.
Ja.
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 Dus eigenlijk sowieso beter met de auto als je naar Londen gaat.
Nou, ja, ik, nou, ik best zou die trein gewoon de trein naar Londen nemen.
Het duurt helemaal niet zo heel veel langer.
Nee, zo'n
inclusief inchecken en zo.
4 uur, hè? Ja, ik vind dat echt heel kort naar Londen.
Oké. Okay. Maar dan concluderend van stelling, ik moet nooit meer het vliegtuig pakken naar vakantie.
Het ligt heel genuanceerd, het antwoord daarop. Of de conclusie van die stelling.
Ligt aan de plek, denk ik.
Het ligt heel erg aan de plek. En ik heb iemand gesproken, Mara de Pater. Zij gaf mij eigenlijk een beetje een tip daarover. Want ik zei van, ja, we hebben best veel mensen die luisteren. Misschien die soms verre reizen maken. Zij zei, oké, ik heb voor mezelf bijvoorbeeld bedacht. Ik zou het trouwens eerst kort uitleggen wie zij is. Zij is onder andere met een groep van 36 jongeren gezeild naar de COP 25 in Chili. Sail to the COP. Die hebben een heel gaaf rapport uitgebracht over duurzaam reizen. En zij gaf eigenlijk als tip, ik heb voor mezelf bedacht nog 3 à 5 echt lange reizen te maken. Daar ga ik me ook helemaal in verdiepen in de cultuur. Ik ga daar heel lang aan voorbereiden. Ik blijf er dan ook een tijdje, omdat ik er dan toch ben.
Het is niet een weekje op en neer naar Mexico.
Het is niet een weekje op en weer. Dat het echt zeg maar de cultuur leren kennen is. En welke je dan het bijzonder vindt, is dus op die manier er naar kijken. Ja, het geeft misschien ook wel weer extra plezier. En dat leidt ons meteen naar ons coole categorietje.
De Greenfluence.
Greenfluence.
Maar ik wil nog heel even een conclusie eraan binden. Dus misschien gewoon, ik moet nooit meer het vliegtuig pakken naar vakantie. Probeer je gewoon met de informatie die we gegeven hebben wat bewuster over na te denken. Ja. Maak afwegingen van, is dat nu nodig? Is er een alternatief? Wat ga ik deze zomer doen? Ik kan ook met mijn vrienden een supercoole reis gaan maken naar een plek in Europa waar we heen rijden met z'n allen.
En wat ik dus zei, tot 750 kilometer is het qua prijs en qua afstand nog wel concurrerend met vliegen, trein of bus of auto.
Ja.
Dus kijk inderdaad tot 750 kilometer, wat is het alternatief? Hoe duur is dat?
Ja.
En kan ik dat gewoon gaan doen? En kijk over die 750 kilometer van, oké, waar wil ik echt nog heen heel graag? En wees daar bewust.
Precies. En dan komen we inderdaad nu bij ons categorietje, de Greenfluence. Wie had hem deze week ook weer, jongens?
Nou ja, ik dus. Want ik heb met Mara de Pater gesproken en die is werkzaam bij Collection. En dat is een organisatie die eigenlijk doet aan crowd acting.
Zij is deze week de Greenfluence.
Nou ja, het initiatief van Collection. Maar ik heb met haar erover gesproken. Want met crowd acting bedoelen zij van, met duurzaamheid heb je soms het idee, mijn actie is een druppel op een gloeiende plaat. Zij willen er dus voor zorgen dat zoveel mensen zich committeren aan een actie, waardoor je het gevoel hebt dat het zin heeft.
Ja.
Dus zij hebben nu gisteren de campagne The Year of Slow Travel gelanceerd. En daarmee vragen zij mensen om een jaar lang zich te committeren aan slow travel. Een jaar lang niet te vliegen. En de andere manieren van travelen op een duurzame manier te doen.
Okay.
Een doel is om daar 10.000 mensen in mee te krijgen. En ik denk dat het, ik vind het wel heel inspirerend. Omdat het ook een beetje onze stelling.
Wat kan ik in mijn eentje doen?
Ja,
we doen het met een groep.
Ja, ik zit in een groep. Als je het met z'n allen doet. Ik bedoel, als je bedenkt, als je in een jaar 4 keer vliegt of zo, dan stoot je, laat zeggen, dat is volgens mij 3000 kilogram CO2. 3.500, dat is gelijk aan 8 jaar lang vegetarisch eten. Jezus. Als je dat met 10.000 mensen doet, dan heb je echt wel impact.
Ja. Dus,
en dat is wat mensen
ga allemaal naar site en misschien kan je elkaar uitdagen eraan mee te doen. Wij kunnen dat misschien ook met elkaar gaan doen.
Zeker. Ik volg ze al op Instagram.
Nou, coole Greenfluence voor de week. We zijn weer aangekomen bij het einde van onze mobiliteitspodcast. Oh, don't cry. Maar gelukkig hebben we er nog 5 in het verschiet liggen.
Zeker.
En even kijken. Nou, we hebben over een week komt onze webinar. Welke datum precies? Onze webinar voor verpakking
13 oktober.
Uit. 13 oktober om live. 8 uur 's avonds live. Kom dat zien. Volg ons ook op Instagram. @broeikas is ons account. Natuurlijk ook nog even een shout-out naar onze sponsors Live Kindly en Waste to Wear. En Ubercraft Studio, waar wij hier onze podcast opnemen. En dat was het dan weer.
Ja,
jongens.
Ik wil alleen nog even zeggen, bij een webinar over verpakkingen komt Jury Schoenmakers van Pieter Pot spreken en Karin van der Stad van het Kennisinstituut Duurzaam voor Verpakken.
Yes!
Dus het wordt hartstikke interessant.
Hartstikke gezellig. Tune vooral in.
Dankjewel voor het luisteren.
Doei!